Morgen allemaal. Fijn dat jullie even kunnen zijn. Gasten, gemeenteleden, misschien voor het eerst, misschien voor de zoveelste keer. Voel u welkom hier vanmorgen bij ons als het woord van God gelezen wordt en gepredikt wordt door onze predikant Bart Visser. De schriftlezing van vanmorgen staat niet op de liturgie afgedrukt, maar dat wordt uit Lucas 14. De eerste 14 versen. Het gaat om de juiste plaats zoeken. Toen u vanmorgen binnenkwam, stonden hier allemaal stoelen klaar. Nou, meestal is het zo dat we van achteren af een beetje naar voren toe kruipen. Dat de voorste stoelen een beetje leeg blijven. Maar hoe dat in de preek gaat, ik ben benieuwd, Bart, hoe dat straks zal gaan. Welke plaats is er voor ons? Ik wens jullie allemaal, hier in de kerk, maar ook als je meekijkt, misschien zit je wel in het buitenland op vakantie, misschien zit je hier vlakbij, maakt ook allemaal niks uit. We hopen op een fijne en gezegende dienst.
Een van de nieuwe woorden van de afgelopen tijd, Minne verwees er al een beetje naar, is het woord placeren. Wie had 2 jaar geleden wel eens van placeren gehoord? En wie kent het woord inmiddels? Een paar hele moeilijke gezichten. Ik denk, nou ja, ik was een tijdje terug en, in de kerk. En dan kwam ik binnen en toen werd ik ook ontvangen, zoals hier, allervriendelijkst. En er werd gezegd, die meneer en mevrouw zullen u placeren. Ik dacht, nou, dat is dus op je plek brengen. Ter plek brengen, toch, in het Fries? Dat klinkt een stuk gezelliger, volgens mij. Er zit ook een beetje, op je plek zetten in het Nederlands, dat klinkt weer net niet helemaal, hè? We zullen u even op uw plek zetten. Nou, laat maar, die vind ik zelf wel. Dus, maar, op je plek brengen. Of je bewustzijn van de plek waar je bent. Nou, daarover gaat het ook in dit gedeelte. En, let maar op, je hebt in ieder geval 3 posities in dit verhaal. Eigenlijk begon ik met een preek over Lucas 14 vanaf vers 7. En ik dacht, toen ik ermee bezig was, bepaalde, nee, het is goed om het vanaf vers 1 te lezen. Die eerste 6 versen zeg ik niet zo heel veel over. Maar het zegt wel iets over de plek van sommige mensen in dit verhaal. En wat Jezus daarvan zegt. Dus ik lees Lucas 14. Vanaf vers 1 tot 14. Toen hij, dat is dus Jezus, op een sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeër ging. Waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd. Hielden ze hem in het oog. Dat is ook zo'n dubbele zin. Hè? Je kan iemand in het oog houden, positief, maar ook kritisch. Dat is het hier. Er was er iemand met waterzucht. Jezus vroeg aan de wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem op sabbat te genezen of niet? Maar zij zwegen. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en schriftgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit. Ook al is het sabbat. Daarop hadden ze geen antwoord. En hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond. Ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanlegt. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd. Wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft. Vraag dan niet uw vrienden, uw broeders, uw verwanten of uw rijke buren in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden. Beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Straks na de verkondiging, dan zingen we en luisteren naar het lied Hier aan uw voeten, Heer. Kwetsbaar en klein leert u mij nederig als u te zijn. Even vooraf, voor de kinderen speciaal, en ik denk dat er heel veel ouderen zijn die dat ook wel herkennen. Of misschien niet. Dat je vroeger een feestje gaf, of dat je het over hebt thuis, wie ga je uitnodigen? En meestal is dat een kwestie van dat je er meer weet dan eigenlijk mogen. Bij ons thuis gold maximaal het aantal wat in de auto past. Nou, dat was een beetje een regel. Dus bedacht ik vaak, wat kunnen we gaan doen waar de auto niet meer nodig is? Maar mijn moeder zei soms ook, zou je die en die ook niet uitnodigen? Wie heeft dat ook al eens meegemaakt thuis? Voordat ik me helemaal alleen zielig zat te voelen. Ja. Dat waren niet mijn vrienden die mijn moeder dan tipte. Hè? Het waren ook niet degenen die door veel anderen werden uitgenodigd. En ik weet eigenlijk niet heel goed of ik het wel eens gedaan heb. Ja, van één keer weet ik het. En ik weet dat ik het niet leuk vond dat die er was. Ik denk dat het leuker was geweest als hij er niet was geweest. Maar ik weet niet wat hij ervan vond. Ik denk dat hij het wel naar zijn zin heeft gehad. Dus misschien achteraf was het wel mooi. Maar iets van die spanning. Wie nodig je uit op je feest? En dat zit ook in dit verhaal. Daar zegt de Heer Jezus ook wat over. Daar zegt hij ook iets over hoe hij dat zelf doet. Dus probeer dat in gedachten te houden. Hoe jong of hoe oud je ook bent. Een kerntekst uit dit gedeelte is vers 11. Ik wil het nog even voorlezen. Lucas 14 vers 11, daar staat. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Voor sommigen is dat misschien een hele bekende tekst. Ik ken hem in ieder geval vrij goed. Ik denk dat hij wel vaak genoemd wordt. Maar hoe klinkt zo'n tekst? Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Dat klinkt volgens mij wel goed. Kun je denken, nou, wie zich te veel voorstelt, die wordt vanzelf op zijn nummer gezet. Maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Ik weet ook niet hoe het voor jullie klinkt. Ik heb er een beetje het gevoel bij, is dat niet een soort wijsheidsspreuk die een beetje klinkt als een slim trucje? Doe alsof het niet te veel voorstelt. Hou je een beetje klein. Dan kan het vast. Krijg je daar een soort beloning voor. Dus je gaat op de achtste rij zitten. Zodat je op het podium eindigt. Nou, dat is niet wat veel mensen trouwens willen. Maar je doet alsof het niet zoveel voorstelt. En je hoopt dat je veel terugkrijgt. Dat mensen zeggen, nou, maar die is dat het. Dat is in ieder geval eerst wat bij me boven kwam en wat wel bij heel veel teksten is, het risico van even snel oordelen. Denken dat je het snapt of op het gevoel afdenken. In dit gedeelte staat die tekst centraal, maar ga er naar kijken. Door eerst goed te kijken, wat is nou precies de situatie daar? Wat is er aan de hand? Hoe ziet het eruit? Wat gebeurt er? Dan kun je het vergelijken met iets bij ons, waar het op lijkt. En tenslotte, wat zegt het over Jezus en zijn koninkrijk? Dus wat is de situatie? Kun je het vergelijken? Wat zegt het over Jezus en zijn koninkrijk? De situatie is, Jezus is uitgenodigd om een feest, een Oosters feest, zoals het toen gebruikelijk was. En dat is een beetje anders dan bij ons. Het is geen, doe even pre-corona, hè, een bruiloftsfeest. Nou, dat is toch, het liefst in Nederland hebben we een grote zaal. Met allemaal tafels, zit, staantafels, waar iedereen zich gewoon door elkaar mengt. Als er één ding is wat we fijn vinden, is dat je dan niet het verschil ervaart in rangen en standen en zo. Dat is allemaal van lang geleden, vinden wij. In het oosten is het even anders. Op zo'n feest staat een grote U-vormige tafel, waar aan de dichte kant van de U de gastheer aan ligt op zo'n bank. Als hij getrouwd is, zijn vrouw erbij. En dan aan die twee armen van de U, daar nemen de gasten plaats. En placeren, dat mooie woord, was daar heel gebruikelijk. Want het was heel erg duidelijk wie op welke plaats hoorde. Hoe dichter je bij de gastheer stond, hoe belangrijker hij vond, hoe dichter je bij hem zat. Dus de plekken links en rechts, die waren in ieder geval, ja, dat waren de topplekken. De VIP's, zou je misschien zeggen. En dan aflopend, ja, al die mensen op zo'n feest waren uitgenodigd. Niemand was onbelangrijk. He, ze waren allemaal blij dat ze er mochten zijn. Maar verschil was er ook. Dus de gastheer, de genodigde. Maar als je het verhaal goed leest, valt je misschien op, er zijn nog meer mensen. Bijvoorbeeld die man die Jezus geneest in het eerste gedeelte, die zat nergens. Nee, zo'n feest speelde zich af in een groot oostershuis. En dan dus niet Nederlands van nou, je gaat naar binnen door de deur en dan ben je daar binnen. En ben je niet uitgenodigd, dan komt het niet in je hoofd op om dat huis in te gaan. Nee, in zo'n oostershuis was er grote openheid, vaak ook met zuilen, met ruimte. En rondom zo'n feest verzamelden zich ook mensen die niet uitgenodigd waren, maar die wel hoopten iets mee te pikken. Iets te krijgen misschien. Van het eten, van de luxe. Welke mensen waren dat? Nou ja, de mensen die dus eigenlijk niks hebben. De mensen waar wij woorden voor gebruiken als misschien de rand van de samenleving. Onderkant. Armen. Have-nots. Outcast. Vul maar in. Die hingen daar als het ware omheen. Dus dan zie je de verschillende plekken. En waar zit Jezus op dat feest? Dat wordt letterlijk niet verteld, maar één ding is zeker, gezien wat hij gaat vertellen. Hij zit niet op die ereplek. En dat is ook niet te verwachten als je leest dat ze hem uitgenodigd hebben, maar ze houden hem in het oog. Ze hebben er bijbedoelingen bij. Maar Jezus zit, als je let op wat hij gaat zeggen, zeer waarschijnlijk eerder helemaal op de laatste plek. Want Jezus deed altijd wat hij zei. En vanaf die laatste plek gaat hij iets zeggen. Dus, nog voordat Jezus iets zegt, merk je dat hij ook iets ervaart daar. Want die mensen aan die tafel, die waren heel vertrouwd met het beeld van, ja, wij zitten hier, het is ons feest. En ja, er hangen mensen omheen, ja, die heb je nou helemaal altijd. Staat ook in de Bijbel, armen hebben jullie altijd bij je. Tja. Maar er is geen oog voor die mensen. Geen mededogen, geen ontferming. En daarom haalt Jezus die ene man met waterzucht, wat het ook is, eruit en zegt, mag ik hem genezen op de Sabbat? Nou, antwoord wordt er niet gegeven. Zegt ook heel veel. En Jezus laat merken dat er bij hem wel ontferming is. Ja, hij is aanwezig op een feest, dat doet hij ook. Maar hij wil dat er oog is voor die mensen daaromheen. Maar wat zegt Jezus dan? Vanaf die plek aan die tafel zegt hij, als je genodigd wordt voor een bruiloft, en alleen dat woord bruiloft zou al een bel moeten laten rinkelen. Want heel vaak, als Jezus het heeft in een gelijkenis over een feest, gebruikt hij het beeld van een bruiloft. En dat is niet voor niks. Want in het Oude Testament, in de profetieën, als het gaat over de toekomst van God, dan wordt het heel vaak een beeld van een bruiloft gebruikt. God is bezig met de voorbereiding voor een bruiloftsfeest. Hij nodigt mensen uit. En Jezus zegt, als je uitgenodigd wordt voor een bruiloftsfeest, ga dan niet op die voornaamste plek zitten. Hij heeft het namelijk gezien. Dat ze, nou ja, op wat voor manier dan ook, hun uiterste best doen om zo snel mogelijk op die voornaamste plek te zitten. Die plekken zijn het eerst bezet. En langzaamaan vult de tafel zich. Nee, zegt Jezus, dat moet je niet doen. Want stel, je bent op die plek gaan zitten en er komt later iemand binnen die nog belangrijker is. Stel je even die tafel dus voor. En dan zegt die gastheer, vriend, Jouw plek is voor die ander. Wat moet je dan, zegt Jezus? Dan moet je, om het zo te zeggen, die hele weg vanaf het hoofd van de tafel, want de rest is ook al lang opgevuld, hè? Want daar begon het, de tafel zat vol. Moet jij teruglopen ten aanschouwen van iedereen en op die laatste plek gaan zitten. Dat is een dingetje. Zeker daar. Iedereen het ziet dat je van je plek wordt gestuurd. Nee, zegt Jezus, ga liever op die minste plek zitten. Dan kan die gastheer altijd nog zeggen, vriend, kom wat dichterbij. Dat is een heel andere wandeling die je dan maakt. He, dan zit die tafel vol en loop je een aantal plekken naar boven. Nou, hoe klinkt dat? Nou, hoe het klinkt, dacht ik, maakt nogal denk verschil voor wie je bent. Voor de gastheer is het spannend. Hoe gaat hij om met zijn gasten? Wie vraagt hij op welke plek? Wie stuurt hij er misschien vanaf? Voor de genodigden is het misschien wel heel confronterend. Ze hebben wel door waarschijnlijk dat Jezus gezien heeft hoe zij met die plekken om zijn gegaan. En voor die mensen daaromheen. Ja. Die zitten niet eens aan tafel. Hoe nederig moet je zijn? Ik ben alleen maar toeschouwer. Nou, dat is de situatie. Is dat nou een verhaal wat typisch Oosters is? Uit een echte andere cultuur? Een eercultuur? Of een schaamtecultuur, zeggen we dan wel? Waar wij een beetje vreemd tegenaan kijken. Nou, dat beeld van zo'n tafel, dat herkennen we denk ik niet. Ja, bij ons, als je bij mensen te eten komt, zeggen we eerder van, nou, zoek een plek. Het is allemaal even prima. Ga ergens zitten. En naast per se iemand zitten, omdat je die persoon belangrijk vindt. Nou, als je het al stiekem vindt, zul je het niet laten merken als Nederlander. Dus is het een andere cultuur? Nou, ik vraag me af. Want die tafel hebben wij dan wel niet meer. Dat beeld. Maar in onze cultuur, onze omgeving, is de nadruk wel heel zwaar geworden op wie je bent. Jouzelf. Jouw persoonlijkheid. Jouw talent. Hoe jij je ontwikkelt. Of jij alles eruit haalt. Of je gezien wordt. Hoe mensen over je denken. Hoe ze over je praten. Misschien geen eercultuur. Nou, ik las van de week een indrukwekkend artikel. Groot onderzoek. Een van de toenemende problemen in onze samenleving door corona geëxplodeerd in de hulpverlening is anorexia. Heel veel over te zeggen, maar een van de woorden die bleef haken bij mij was, het is mede gevolg van onze streefcultuur. Wij moeten allemaal gelukkig zijn. Het goed hebben. En liefst ook daarbij het lichaam wat voldoet aan het ideaal. We leggen het onszelf op. We ervaren het voortdurend. We doen mee vaak in die spanning. Streefcultuur. En we hebben maar heel weinig ruimte om tegen elkaar te zeggen, het leven is gewoon zwaar. Iedereen ervaart gebrokenheid. En niemand is perfect. En wie helpt je? Wie is er voor je? Wie ziet je als je dat ervaart? En durven we te zeggen, als we dat ervaren. En durven we eerlijk te zijn. Iedereen merkt daar iets van. Niemand voldoet aan het ideaal. Een enorme streefcultuur. Om het misschien een beetje luchtig te brengen. Een bekentenis daarbij. Want het wordt niet alleen maar in de kerk gezegd. Ik was vorige week naar de film. Misschien is dit een bekentenis. De Luizenmoeder. Wij vonden de serie op zijn minst grappig. En een mooie parodie op heel van onze samenleving. Over de film is heel veel te zeggen. Maar juf Ank gooit er in ieder geval weer een hele serie zinnen uit waarvan je denkt, zo, die moet je even vasthouden. Op een punt dat de school gebarricadeerd is en de kinderen in opstand komen, wordt juf Ank gevraagd naar wat de problemen zijn in deze tijd. Daar komt ze. Iedereen, zegt juf Ank, wil het onderste uit de kan. Maar we vragen ons niet af wat we moeten als de kan leeg is. En als er nog meer zijn die ook iets willen. Iedereen wil het beste voor zijn eigen kind. Maar niemand lijkt bezig met het geheel. In wat voor samenleving zijn we eigenlijk over 20 jaar als we hiermee doorgaan? De streefcultuur. Een cultuur waarin we gastheren hebben. Mensen die het ongelooflijk getroffen hebben. Die feesten kunnen geven. Die uit kunnen delen. Die erover kunnen vergaderen, desnoods, met elkaar. Wat gaan we voor wie doen? En er zijn genodigden. Er zijn mensen die mee profiteren. Die, om zo te zeggen, aan tafel zitten. En er zijn toeschouwers. En bij allemaal kun je je ook wel voorstellen wie dat kunnen zijn. En bij al die groepen is het niet moeilijk om je voor te stellen waar ze zijn. En misschien ook, kom ik nog op terug, hoe dat ervaren wordt. Dus misschien is dat verhaal wel veel meer en veel dichterbij dan je gedacht had. Want wat zegt het, nog één keer vanuit die achtergrond, hoe het nu in onze samenleving is, over Jezus en zijn koninkrijk. Wat wil Jezus nou zeggen? Ik zei net al, het is goed om ernaar te luisteren vanuit het idee, wat Jezus zei, deed hij zelf ook altijd. En als er één is, die het voorbeeld heeft gegeven, over de minste plaats innemen, is Jezus het. Dat als er één is die recht had op erkenning, status, om het ideaal te zijn, had hij dat kunnen doen. Maar hij ging zelf op de allerminste plek, om zo te zeggen, zitten. Nog verder, hij ging tot in de dood. Liet hij zich vernederen. Hij vroeg niet om de erkenning. Maar hij wilde boven alles de wil van zijn vader doen. Daarom zat hij en wilde hij op die plek zijn. En Jezus is niet degene die opvalt doordat hij in zijn leven met alles wat hij heeft en kan, zich profileert en een netwerk om zich heen verzamelt van mensen die hem steunen, die zijn leven nog mooier maken en hem helpen boven alles uit te stijgen. Hij durfde desnoods helemaal alleen te staan. Als het erop aankomt om voor die ene man op te komen die daar ziek net buiten het feest valt. Dan neemt hij, om het zo te zeggen, het risico. Wat anderen er ook van vinden. Religieus of niet. Hij komt voor ze op. Hij kwam om te dienen. Niet om te stralen. Maar om het te zijn voor anderen. Om voor hen vergeving, verzoening, eeuwig leven te verdienen. En waarom? Om niet. Want wat hij straks daarachteraan zegt, geef aan mensen die je niks terug kunnen geven, dat is ook precies wat Jezus zelf deed. Hij krijgt er voor ons niks voor terug wat hij niet eerst zelf gegeven heeft. Ons leven, onze tijd, onze liefde, onze aanbidding. Het is eerst krijgen en dan hem teruggeven. Dus wat Jezus laat zien en wat hij hier vertelt is niet Oosters. Het is ook niet per se Westers of van welke cultuur dan ook. Het gaat over, als het over de cultuur gaat, de cultuur van zijn koninkrijk. Over hoe God denkt over het leven, wil dat we leven en ons belooft te laten leven. Als we leven dankzij en door Jezus. Dan gaat het niet om gezien te worden door anderen, maar om geloof dat God je ziet. En dat hij je aanvaardt. en vergeeft. Met alle gebrokenheid. Met alle fouten uit je leven. Wat het ook is. Je wordt gezien en aanvaard. En dan hoef je dus niet per se te stralen. Als dat in je leven de druk is. Doe eens een stap terug. Nou, dan zien anderen je minder. Of ze zien je imperfectie. Maar je bent door God op je plek gebracht. Aan tafel bij Hem. Zo ben je voor Hem. Als dat doordringt. Ja, dan kun je inderdaad die plek innemen. Die nederig is. Waarom? Omdat het belangrijkste dan is dat je denkt, hoe kan ik God dienen? Dan hoeft dat niet groots en indrukwekkend voor anderen te zijn. Als je voor één iemand iets betekent, is het ook goed. Als je het voor God doet, en met Hem, er is er één die het ziet, en die weet alles. En die zegt, kom bij mij. Ik zie jou. En Jezus zegt, als je dat doorhebt, dan kun je dus nederig zijn. Dan is hopelijk het irritante van nederig zijn ook uit dat woord. Dan kun je het aan Jezus zien wat het inhoudt. En zegt Jezus, dan kun je ook ruimhartig zijn. Want er zit op een feest waar het keurig bepaald is wie er aan tafel mogen zitten. Maar daaromheen dan, die mensen. Jezus zegt, nodig hen uit. Laat hen delen in wat jij ook weer ontvangen hebt. Zij kunnen er niks voor terug doen. Maar jij weet waar je het vandaan hebt. Wat je ontvangen hebt. Dus nederig zijn, dat is niet jezelf kleineren. Dat is juist je waardigheid beseffen. Wie je bent, dankzij Gods genade. Wie je dan ook kan zijn, dankzij diezelfde genade. Ruimhartig, uitdelend. Zonder iets terug te hoeven ontvangen. Want je hebt het mooiste al gehad. Amen. Om het soort kort maar even samen te vatten, om mee te geven, dacht ik, drie dingen als afsluiter bij dit gedeelte. Wat is jouw plek? Denk daar eens even over na. Waar zie je jezelf? Als gastheer? Genodigde? Of als toeschouwer? En voel je jezelf gezien op de plek waar je bent, door God. Dus wat is jouw plek? Voel je je gezien? Daar. Het tweede is, wat zegt Jezus tegen jou door dit gedeelte? Op de plek waar je bent en wat ga je daar concreet mee doen? Dus wat is je plek? Wat zegt Jezus daar tegen jou? Wat ga je concreet doen? Met name ook als het gaat om dat geven aan anderen die er niets voor terug kunnen doen. Wat is je plek? Wat zegt Jezus tegen jou? En wat ga je doen?